In de breedte is er dus een demissionair kabinet dat gewoon allerlei beslissingen neemt. Dus het land wordt wel bestuurd, maar dan langs de brave lijn van de vorige coalitie. Dus op wonen, op stikstof, op onderwijs. De trein rijdt gewoon door. Dus en dit is inderdaad dan een controversiële wet.
Er wordt dan gezegd over wetenschappelijke consensus.
Ja.
En dat is ongeveer het ergste woord wat er is. Ja. Want wetenschappelijke consensus betekent dat er ergens een paar het misschien besloten hebben. En vervolgens mag de rest niet meer nadenken. En er ook zeker niet meer over debatteren.
We will continue to be your only source of truth.
Ja. Die jongen die groeit daar gewoon op. Dus het is een beetje naïef van Johan Derksen om ras in de puur biologische zin te dat er in Friese overwegend hoogblonde Nederlandse jongens en meisjes wonen. Dat weten we ook natuurlijk. Alleen, dat is een enorme verwarring die met name in Nazi-Duitsland nogal een tol heeft geëist.
Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 14 april. En bij mij aan tafel zitten Aad Verbrugge, Maurice Stond en Jelle van Baardenwijk. Maurice, leuk dat je er bent. Heren, als altijd, van harte welkom. We korten het lief en leed rondje een beetje in, want we hebben ontzettend veel onderwerpen. We moeten nog naar de internationale politiek. Er is nog iets, een uitspraak van het Europese Hof geweest. We gaan het nog over onze eigen politiek hebben. Maar we beginnen toch even met een belangrijke mededeling van huishoudelijke aard. Namelijk dat wij op vrijdag 28 juni een evenement gaan organiseren in de Jacobikerk te Utrecht.
Ja.
Waarvoor u alle van harte bent uitgenodigd. Ik neem aan dat de website klaar staat. En dat u uw kaarten kunt bestellen. Het zal weer snel vol zijn, denk ik. We zijn ook weer
Zeker. Daarom gaan we ook naar een iets grotere locatie.
Ja.
En weer een andere plek. Dus we zijn heel benieuwd.
Mooi. Nou ja, u zult het ongetwijfeld nog vaker van ons horen.
En Maurice gaan we ook uitnodigen om mee te doen.
Wordt heel gaaf. Bestel snel je kaarten. Kunnen wij daar ook weer op rekenen.
Handig op een vrijdagavond deze keer. Ja. Dus we kunnen het laat maken.
En, niet tijdens het EK?
Nou, dat is een hele goeie. Daarom hebben we hem niet op de 29e gezet.
We zijn gebogen voor het voetbal.
We zijn gebogen voor het voetbal.
Over buigen gesproken, dat brengt mij op de plant. Ad, ik begrijp dat jij toch tot het inzicht bent gekomen.
Leed, jongens. Leed. Dit is het onderwerp leed.
Ja.
Ja. Nee, de knoop is doorgehakt.
Vertel.
Wij gaan afstand doen van de plant. We hebben heel veel adviezen gekregen naar aanleiding van de vorige uitzending.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Je kunt ook speciaal lichten aanschaffen, zodat ook deze kant. Maar we denken dat het heel moeilijk wordt om deze kant opnieuw nog tot bloei te brengen. En het wordt nu toch wel heel eenzijdig. Dus ik heb besloten, ook omwille van het decor, dat de plant de deur uit moet.
Ja, ik zie dat het je emotioneert.
Het is even... Nee, ik vind dat best wel... zo emotioneel nu ook weer niet.
Ja, maar we dachten op dat soort dingen let.
Ik ben van het hechten.
Boudewijn is ook al bijna 20.
Boudewijn natuurlijk. Nee, zeker.
Huiskat.
Dus, we zoeken nog een goed huisje voor deze plant.
Ja.
We hebben hem eigenlijk geen naam gegeven. Dat zouden we misschien ook nog moeten doen nu bij deze.
Dat kan de volgende
Maar we hebben zoeken een goede plek.
Mm-hmm.
Dus als mensen hem graag willen hebben, argumenteer waarom die... iedereen mag hem ophalen. Wij moeten een keuze maken. We wouden hem ook nog veilen. Dus vanaf 1 euro. Ja. De pot gaat er niet bij. Want die is op mij dierbaar. En daar ga ik wel weer een nieuwe plant in laten zetten.
Ja.
Maar hij gaat het de deur uit. Maar we willen hem niet dood laten gaan. Dus nee. Als iemand hem ergens kwijt kan. En heeft er een goed verhaal bij. Dan ik roep het maar even op.
Veel lichtvuren.
Ja, dan heb je wel een collector's item in huis, zoals dat heet.
De originele, de Nieuwe Wereldplant.
Een verzamelaarsobject.
En die heeft echt alle afleveringen van de Nieuwe Wereld.
Ja. Dat heeft hij ook gehoord. Misschien is hij daarom ook al aan één kant dood gegaan.
En hij rechts.
Hij helpt naar links over. Ja. Dat is dan toch wel opvallend.
Dus... maar iedere keer als Maurice er was, dan merkte ik wel dat hij wel weer opvrolijk was. Ja. Dus,
maar wil je hem nou veilen? Of wil je hem een goed huisje geven?
Nee, een goed huisje, maar daar gaat het natuurlijk om.
Maar hij moet wel in Leiden opgehaald worden met dus een mooie pot. En een goed verhaal in de comments. Dat is dan het verhaal.
Nou ja, we doen hem gewoon in een goede plastic zak, hè, voor de duidelijkheid. Dus de kluit gaat gewoon in een goede zak. Maar Ja, je moet hem wel ophalen. We gaan hem niet langsbrengen.
In tegenstelling tot wat alle mensen die commentaar leverden vermoeden, weet jij er best veel van. Merken we in ieder geval meer dan ik. Hij komt in een plastic zak. Maar belt u in de comments waarom u hem wil hebben. En dan kiezen wij. Dan kiest Dirk iemand uit.
Nee, ja, dan zie je misschien binnenkort bij Blackbox.
Ja.
dat Flavio.
Ja, dat is goed. Als daar goede inspiratie vanuit gehad, dan...
Flavio doet het hoogste bod. Nou, het ziet er wel wat organisch uit.
Die studio daar ziet er nooit zo heel verlicht uit.
Nee, ik denk niet dat de Celitia heel blij wordt van de studio van Blackbox. Oké, genoeg daarover. Het is niet echt lief en leed meer, Maurice. Daarvoor is het te serieus. Maar jij hebt toch ook nog wel een aankondiging enigszins uit de eigen keuken. Je hebt een documentaire van jou gemaakt tijdens de coronatijd. En die gaat komende week in première.
Ja, dinsdagavond is er een première van de documentaire. Die heet Dood door Schuld. Met een vraagteken. En zijn documentairemaker... Frank de Rooij, die heeft mij gevolgd eigenlijk vanaf het begin. April, mei 2020. Hij is regelmatig bij me geweest. En in die documentaire wordt eigenlijk de strijd getoond van over aerosolen zijn heel belangrijk. En de weerstand aan de andere kant om dat te erkennen. En ook zoiets als in een zorginstelling waar dan uitbraken ook zijn geweest. Nou ja, daar gaat het verhaal om tot en met... Uiteindelijk ben ik ook in de Tweede Kamer geweest. Dus hij heeft me dan gevolgd. We hebben ruim 500 plaatsen en het is bijna uitverkocht. Maar als mensen nog willen, 19:30 dinsdagavond in Zeist. Op de site maurice.nl kunnen ze kaarten bestellen. En meteen daarna komt hij online beschikbaar. Wel tegen betaling, want die documentairemaker heeft het 3-4 jaar aan gewerkt. Heeft het aangeboden aan... De zenders als NPO en andere, maar die waren er niet in geïnteresseerd. Het onderwerp was weer niet het onderwerp waar zij op deze manier aandacht aan wilden geven. Hm. Dus wordt die voor €3,99 kan je de documentaire vanaf dinsdagavond bekijken.
Leuk. En wat zien we dan, Maurice? Ik ben meteen nieuwsgierig van hoe ben jij die periode doorgekomen? Hè? Maar wat zien we dan wat we nu nog niet gezien hebben? Ben jij dan helemaal door het dolle heen dat niemand naar je luistert? Of wat voor scènes zien we dan?
Nee, maar je ziet gewoon de strijd en de weerstand en met welke argumenten Van Dissel en zo maar bleven roepen dat het niet door de lucht ging.
Ja, het is wel aardig hoor, om die fragmenten zo achter elkaar zo te zien. Ik heb natuurlijk al het voorrecht gehad om de documentaire te bekijken. En ik was zeer getroffen door het begin ook. Misschien is het de cliffhanger, dus laat ik het nog niet zo over vertellen. Mm-hmm. Maar ook die de verschillende momenten in de tijd. En wat je dan de gezagsdragers hoort zeggen. Dat is toch wel wat ontluisterend, vind ik.
Ja, en ook opnames van Op 1. Ook de... Een onderzoeker die bij het zorginstelling in Maassluis was geweest. En virus ging door via de ventilatie. Maar dat mocht hij niet naar buiten brengen. En dat vertelt hij dan bij Op 1. Nou, dat soort aspecten zitten erin. Nee. En vanuit, laat ik zeggen, over mijn schouder heen.
Ja. Nou, klinkt heel interessant. Wie weet zien we een aantal ook van onze kijkers daar dan dinsdag. Ik weet nog niet wie er van ons ook bij zijn.
Het volgt een beetje het traject ook van hoe Maurice ook eigenlijk bij de Nieuwe Wereld terecht is gekomen. Want jouw eerste uitzending was bij Harry Mens over dit onderwerp.
Ja.
Die heb ik echt stom bij toeval gekeken. Ik ben geen Harry Mens kijker.
Niet.
Ik weet niet, zo kwam ik erop. En ik vond het een heel sterk verhaal meteen van Maurice. Ik was toen ook bezig met corona. Ja, ik denk, dat is gewoon heel aannemelijk. En ik geloof dat je eind maart, begin april bij ons zat. En eigenlijk vanaf dat moment bij een vaste klant geweest, door de jaren heen. Ja,
ja, gelukkig wel. Nou, dan leuk Maurice. Ik veel succes alvast daarmee.
Dank je.
En ongetwijfeld zullen een aantal van onze kijkers ook in ieder geval die film gaan bekijken. Dat gaan wij sowieso ook doen.
Ja, maar mijn eigen ervaring is altijd dat als het, laat ik zeggen, evenementen met toch mensen die in de coronaperiode ongeveer hetzelfde inzaten. Altijd hele fijne bijeenkomsten zijn.
Beetje geestverwant om elkaar, hè?
Bij onze evenementen ook natuurlijk zo'nzelfde vibe. En dat is heel fijn om mee te maken. Hey, naar de inhoud, heren. Misschien begin ik toch even bij jou, Maurice. Als je er bent, moet ik toch altijd even vragen naar de vaderlandse politiek. We zitten nu midden in de formatie inmiddels. De laatste keer dat wij elkaar spraken was het nog informatie. Ja, we lezen wat strubbelingen. Financieel komen ze niet heel snel tot elkaar. Op stikstofdossier is er hier en daar wat gerommel. Dat ze er in de Kamer ook toch niet helemaal uitkomen met elkaar. Op NPO-debat zag je ook wel wat spanning tussen de PVV en met name NSC. Heb jij nog een scoop? Of heb jij nog een blik achter de schermen?
Nee, maar kijk, altijd bij zo'n formatie zijn eigenlijk maar twee momenten wat belangrijk is. Namelijk, er is een regering en wat staat er in het regeerakkoord? Of ze breken onderweg en waarom breken ze? En daartussendoor is het eigenlijk ja, een leuk blijspel of treurspel of wat dan ook. Maar het gaat zo en zo en zo. Ja, waar ze natuurlijk mee bezig zijn achter de schermen is niet alleen om op één punt eruit te komen, steeds ten aanzien van een onderwerp. Maar ik denk dat ze vooral bezig zijn om aan te geven welke onderwerpen zijn eigenlijk vrije onderwerpen. Want ik denk dat wat je momenteel ziet, het kan best zijn dat er heel veel onderwerpen niet dichtgetimmerd worden. Maar dat er misschien 2, 3, 4 onderwerpen zijn waar ze vaste afspraken maken. En bij de andere punten komen ze niet op vaste afspraken. En dat is eigenlijk ook een beetje de opzet van nou ja, een kabinet waarbij dan een deel, wat ze dan extra parlementair noemen, of semi-extra parlementair. Ja, dan hoef je ook niet met z'n allen achter ieder onderwerp te komen. Dus dat ze naar buiten toe op veel verschillende punten zitten, dat gaan we houden. Ook als het kabinet er zou komen, dat blijft zo. En dat is best wel interessant. Aan de andere kant, we krijgen daardoor wel ook wel een hele instabiele periode. En ik heb al eerder gezegd, als dit kabinet er komt, het zou me verbazen als ze er over 6 maanden dan nog zouden zitten.
En waarom?
Dan geeft ze echt niet veel tijd dan, nee. Dan geven ze echt niet veel tijd.
Ja. Nou ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld de afgelopen weken heel goed vond, was de reden van Pieter Omtzigt op zijn congres. Daar legde hij weer de oude Pieter Omtzigt, die uitlegde wat zijn doel was enzovoorts. En hoe hij er op dat moment in zat. Waarbij hij ook veel meer wilde brengen naar de werkvloer, waar mensen veel meer eigen verantwoordelijkheden kregen. En wat me dan eigenlijk opviel, ja, er was veel meer aandacht in de media voor het congres van D66. Waarschijnlijk de dominante oppositiepartij, meer dan PvdA GroenLinks, dan wat Omtzigt op dat moment deed. En dan merk je dat het conservatieve component in Den Haag is met name de media. Want de parlementaire journalisten zitten, ik heb het wel eens eerder vergeleken, die kijken naar dit is voor het American voetbal, maar zij kijken alsof het een normale voetbalwedstrijd is. En willen dan iedereen in de mol brengen van het oude model. Ja, als je naar een situatie gaat van extra parlementair en waarbij je ook ministers neemt ook van buiten de partijen, ja, dan hoef je ook niet met alle partijen het eens te zijn. Dan ga je uitvergroot, er zijn op dat en dat tegengesteld. Ja, dat is ook de reden waarom je extra parlementair wil. Alleen het grote probleem is, ik heb voorheen al eerder gezegd dat ik een andere vorm van kabinetvorming, waarbij ik inderdaad veel meer naar de ministers legde en dan in de Kamer zouden dan gestemd moeten worden. Als je daar niet het element in brengt dat wat onder de bevolking leeft meegenomen wordt in de Kamer, dan gaat het niet werken. Ik heb toen voorgesteld, als een minister wat voorstelt en de Kamer wijst het af, dan zou er een manier moeten zijn waarop er, als er in de bevolking meerderheden zijn, om als het ware de Kamer te passeren en te zeggen, ja, we doen het even nu met nog een referendum. En dan, dit is het regeringsvoorstel of het ministersvoorstel wat afgewezen is door de Kamer. En dan kan de bevolking alsnog zeggen, we zijn ervoor binnen no time. Dan kan je dat. Ja, als je dat niet doet, dan krijg je gewoon geen krachtig bestuur en grote kansen dat we op allerlei belangrijke dossiers steeds geen meerderheden in kamers halen.
En we zullen de uitzending waar we dit plan uitgebreid, toen zaten we geloof ik met z'n drieën zonder Jelle hier aan tafel, die linken we nog wel even eronder.
Ja, lijkt me goed, ja.
Misschien nog heel even kort, waarom zou het dan nu klappen? Zeg maar binnen 6 maanden. Want ik snap dat jij het liever anders zou zien. Maar waarom zou het nu dan zo snel hierop?
Nou, ik bang voor ben is dat het is niet. Kijk, de spanning zit niet alleen tussen 4 partijen die er met elkaar moeten uitkomen. Wat al niet zo makkelijk is. En dan Oké, dan hebben ze een regering gevormd als dat doorgaat. En dan komen ze met voorstellen. Maar wat je er omheen ziet, is twee belangrijke componenten. Nou ja, in de politiek natuurlijk partijen die willen dat het valt. Maar je merkt ook in veel van die media is dit niet het meest wenselijke kabinet. Omdat de PVV erbij betrokken is. Dus wat er gaat gebeuren, denk ik, dat er veel spanning komt op mensen die daar functioneren. Rondom of dat wel goed gaat. Het zal nog sterker, alles wat niet goed gaat in dat kabinet, zal nog sterker uitvergroot worden. Mm. Omdat er nogal veel, laat ik zeggen, invloedrijke partijen in media en zo zijn. Die eigenlijk niet willen dat iets met de PVV gaat lukken. Mm-hmm. Daar ben ik dus.
Helder.
Dat vind ik zorgelijk.
Ja, Maurice heeft in een eerder stadium wel eens gezegd. Het lijkt alsof binnen de reguliere media als voetbalcommentators verslag doet van American voetbalwedstrijd. Oh, dat is. Ik denk dat dat voor een deel klopt. Alleen ergens speelt dit probleem in de Kamer en bij de partijen en binnen het hele proces als zodanig ook. Je hebt toch het gevoel nu dat je zit te kijken naar een vrij toch reguliere kabinetsvorming. Terwijl je eigenlijk zouden alle knoppen om moeten op een bepaalde manier. Van dat je dit niet meer probeert te organiseren zoals een normaal kabinet. En dat is kennelijk voor alle betrokkenen heel erg lastig. En daarom vertoont het proces, los van het feit dat men nogal wat mensen erbij haalt. Hè, informateurs of formateurs, noem maar op. Hè, die hebben opeenvolging, beginnend vanaf Plasterk. Mm-hmm. Vertoont dit hele proces toch ook wel weer heel veel gelijkenis met wat we de laatste jaren natuurlijk veel vaker hebben gezien. Ja. En of er dus uiteindelijk ook iets anders, echt iets anders uitkomt, is zeer de vraag. En als er niet echt iets anders uitkomt en de insteek ook echt niet anders wordt, dan denk ik dat Maurits gelijk krijgt met zijn 6 maanden. Ik heb nu heel sterk het gevoel alsof de vorm als zodanig van onze parlementaire traditie begint te knellen in verhouding tot de uitslag en hoe die vertaald zou moeten worden in een regeervorm. En dat is de diepere crisis van de parlementaire democratie als zodanig. Mm-hmm. En ik heb de indruk dat dat nog in onvoldoende mate onderkend is. Ook door de betrokkenen zelf. Dus dat ze in iets terecht zijn gekomen waarin ze ergens nog volgens het spel van zoals het 20 of 30 jaar geleden gespeeld kon worden, probeert nu voor te gaan. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je zou een andere soort benadering moeten hebben.
Met nog één belangrijke toevoeging. Ik bedoel, als ik nou de laatste 50 jaar alle formaties bedenk, wanneer was de urgentie het grootst om snel een regering te hebben?
Ja.
Als je de wereldsituatie ziet. Ja. Als je de problemen waar we in Nederland ook mee zitten, de urgentie daarvan.
Ja.
En dan krijg je dit. En dan heb je het gevoel dat eigenlijk niemand in Den Haag denkt van, jongens, wat is nou het belangrijkste? Wat is nou het belang van Nederland? En dan is iedereen toch weer met eigen spelletjes bezig.
Ja.
Ik bedoel, in een situatie waar we nu zitten, had er eigenlijk onmiddellijk na de verkiezingen had er gezegd moeten worden, jongens, dat en dat is aan de hand. De wereld ziet er zo uit. We gaan nu snel dit doen en niet dit proces in.
Ja, hoewel het verslag van Kim Putters toch echt wel blijk gaf van een enorme urgentie en ook wel een inzicht in wat
zeker,
er allemaal aan de hand is.
Zeker, de vraag is natuurlijk, dit is een schets van het probleem. De vraag is, wat is de oplossing? Ja. En je kunt ook zeggen, onze huidige parlementaire democratie is ook een deel van het probleem.
Ja.
En dat is natuurlijk heel, heel fundamenteel. En ik denk dat onderkennen en daar de conclusies aan verbinden is heel moeilijk. Want iedereen, je komt in op onbekend terrein. Dat is eigenlijk. Iedereen zegt ja, is in het verleden ook. Nee, maar er is iets anders dan. Ook door die enorme bewegelijkheid van de kiezerspopulatie. Hè. Je ziet, het kan zo in een paar maanden tijd halveren. Daarom heb ik ook het gevoel dat iedereen nu van de huidige coalitie, als we er eigenlijk zo wel over zouden mogen spreken.
Het programma.
Ja. Een programkabinet, maar ja, dat is toch een soort van coalitie, zo stellen ze zich op.
Ja.
Maar dat die in de kern ergens alsof het een moedje is, snap je? Alsof die ze moeten ergens, niemand zit op volgende verkiezingen te wachten.
Ja, en ondertussen...
Behalve misschien Wilders, maar die wil ook niet het risico lopen dat ze zeggen, dan zie je wel, met Wilders valt toch geen kabinet te maken.
Ja, maar ook als er uitslag 48 zetels wordt voor Wilders, dan is er nog niks anders aan de hand daarna. Althans, dan heb je nog niet een kabinet.
Dan heb je nog geen kabinet. Nee.
En ondertussen is deze week de wet naar de Raad van State gegaan. De wet politieke partijen, waarin men onder andere voorbereidt om toch wel staatsgevaarlijke partijen te kunnen gaan verbieden. Dat is,
nou, in de breedte is er dus een demissionair kabinet dat gewoon allerlei beslissingen neemt. Hmm. Dus het land wordt wel bestuurd, maar dan langs de brave lijnen van de vorige coalitie. Dus op wonen, op stikstof, op onderwijs. De trein rijdt gewoon door. Dus en dit is inderdaad dan een controversiële wet. Maar dat zou ook onderdeel kunnen zijn van het uitstellen. Dat er wordt wel geregeerd. De urgentie wordt niet gevoeld volgens mij. Het is niet dat er nou zoveel dossiers wachten op een beslissing. Dat is inclusief gisteren het debat over het mediabestel. Nou, we moeten wel gewoon door, toch? Vooral. Het kan toch niet zo zijn dat het anders moet. Dat is een beetje wat je behoeft.
Ook dat als voorbeeld van dat er eigenlijk in de oude manier doorgedaan en gedacht wordt.
En je hebt toch je internationale verdragen, internationale verplichtingen. Dus die koers is toch die kant op. Dat hoor je ook mensen zeggen. Daar kun je niet meer aan onttrekken. Hè?
Daar vind ik nog een interessant aan. Inderdaad wordt gezegd, ja... kunnen deze verandering niet doen, want we hebben allemaal internationale afspraken. Maar als het dan iets gaat over internationale afspraken, zoals nu dat verdrag met de WHO.
Ja, de pandemieverdrag.
Ja. De pandemieverdrag, dan moet het blijkbaar ook snel.
Ja.
Terwijl je gewoon weet dat als het eenmaal afgesloten is, wordt er later gezegd, we kunnen niks aan doen, omdat we inmiddels internationale verdragen hebben.
Ja, en Mona Keijzer zegt gewoon, er staat eigenlijk een termijn van 4 maanden voor amendementen vanaf het moment dat ze eigenlijk voorgesteld worden. Maar in mei moet en zal dat verdrag er doorheen. Die discussie in de Kamer. Nou, ik leg het toch even aan jullie voor. De discussie in de Kamer deze week over dat pandemieverdrag. Heb je een aantal partijen die zeggen, ja, verschillende teksten zien we toch wel. Is het nou binding? Zijn die afspraken dat de WHO dus bepaalde maatregelen eigenlijk mag opleggen? Is dat nou bindend? Is het nou niet bindend? En dan komt die minister met een bak meel in de mond aan het woord. En die zegt dan, en dat is even mijn interpretatie, en dat zijn mijn woorden, maar die zegt dan, ja, als je zoiets met elkaar afspreekt, dan is het toch ook helemaal niet erg als het bindend is, maar ik kan u geruststellen, volgens mij staat het er zo niet in. Maar we gaan er nog even naar kijken. En ondertussen weet je natuurlijk gewoon, ja, dat ook.
Maar je moet heel zwaarwegende argumenten hebben, zegt Dijkgraaf, om de mening van experts zomaar naast je neer te leggen. En in die zin is het eigenlijk wel bindend.
Ja, precies. Ja.
Maar het is ongehoord wat daar gebeurt. Ook het moment, als je kijkt ook naar de verkiezingsuitslag, zou je zeggen, nou, zo'n toch fundamentele overdracht van je soevereiniteit. Waar het gaat om grondrechten, want daar hebben we het over. Hmm. Het gaat over echt een overdracht toch eigenlijk. Ja, ik zeg nou, nee, strikt genomen niet. Maar in de manier waarop het wordt gepresenteerd en zelf wordt beantwoord, gaan we dan toch gewoon wel mee met de WHO. En dat moet ook voor een zeer alerte en ook effectieve, snelle respons. Is dat wereldwijd nodig? Dus zou zeggen, wat had er toch eerst moeten gebeuren? En dat zie je dat het in andere landen toch wel het geval is. Gewoon een hele grondige evaluatie van wat wij de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. Nou ja, Maurice Film is daar een mooie, of documentaire is daar een mooie illustratie van.
Vind je dat dit in andere landen echt gebeurd is al? Op het niveau waarop je het ziet,
het debat in de Verenigde Staten is veel opener. In het Verenigd Koninkrijk zie je ook, daar kun je ook veel op afdingen, maar daar zitten, laten we zeggen, er zijn parlementsleden ook daar die zich dan toch ook heel actief ook daarin bewegen.
Duitsland nu.
Duitsland nu. Dus,
Robert Koch Instituut Files die nu naar buiten komt.
Ja, maar ook de Berliner Zeitung die is uitgekomen met een toch vrij opzienbarend bericht en twijfels rond.
Donderdag was dat.
Ja.
Twijfels over vaccinatie. Met ook cijfermatig en mensen geïnterviewd die duidelijke aanwijzingen zagen. Nou, dat hebben we nog niet gezien. Niet in Nederlandse media en eigenlijk ook nog niet in deze mate in de Duitse...
Nee, en dus de meer fundamentele problematiek. Maar goed, dat is ook eigenlijk de centrale these altijd van mij geweest. Ook in mijn boek De Gezagscrisis. Is wat hier aan de orde is, is het functioneren van die netwerken. Dus wat is die netwerksamenleving? Of dat nou op Europees niveau is, de non-gouvernementele organisaties. Maar ook zoals de WHO. En hoe verhouden die zich tot zoiets als nationale soevereiniteit en democratie? Dat is zelf bij de NRC is het een thema. Pieter Omtzigt heeft daar in zijn Huizinga. Torbekkenlezing. Binnenhoflezing heeft hij er aandacht voor gevraagd. En daarom vind ik het merkwaardig dat je dus nu zo'n druk hierop zet als. Het kabinet, terwijl het heel helder is dat ook in de verkiezingsuitslag toch wel een aantal partijen nu die vrij kritisch staan ten opzichte van precies deze netwerkstructuren.
Het is ook, kijk, de architectuur van het Nederlandse beleid is ook klassiek, is gewoon de politiek neemt eigenlijk beslissingen en je hebt uitvoerende overheidsorganisaties, bijvoorbeeld het RIVM. En die staan nog toch min of meer onder verantwoordelijkheid uiteindelijk van de minister. Hoewel op een hele grote afstand. En als je nou naar het WAO dingen gaat stroomlijnen, gaat overnemen, gaat uitbesteden. Dan komt er dus nog een grotere afstand tussen het uitvoerend apparaat en het beslissend apparaat. En dat zijn echt hele grote verwarringen hoor. Ook bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire is het heel onduidelijk van wie geeft nou de opdracht, wie voert het uit. Wie definieert het probleem, wat fraude is, wie voert het uit. Uiteindelijk zag je ook van dat sociale zaken, belastingdienst gaan elkaar verwijzen. Jullie zouden dat doen. En als je naar de politiek verwijst, zeggen ze ja, de ambtenaren die gedroegen zich alsof ze niet nadachten en die belden de mensen niet op. Dus een heel grote verwarring over wie aan wie verantwoordelijkheid aflegt. En dat is ook in bijvoorbeeld bij het RIVM. Ronald Meester, hoogleraar statistiek, een van zijn grote klachten wat mij betreft, even vanaf de buitenkant geredeneerd, een van zijn grote terechte klachten is, de data is niet transparant. Ik ben wetenschapper, waarom is die data voor mij niet beschikbaar? Kunnen we iets bedenken in een soort apart datapooltje waar Maurice niet bij kan, waar ik als hoogleraar wel bij kan, of waarbij mijn promovendi... Nee, kan allemaal niet. Ja, nee, maar dat is de volgende stap. Je zou best kunnen zeggen dat bepaalde mensen in ieder geval mogen kijken dat het bestaat. Maar het is gewoon niet zo. Het is eigenlijk dus donker gemaakt. Het zit achter een
zodra
gordijntje.
Zodra het geanonimiseerd is, en het die zit, data openbaar moet zijn.
En het zit nog in Nederland. Maar als je het dus aan de WHO uitlevert, ja, dan hebben we er echt helemaal niks meer over te zeggen. Kijk, nu is het in principe zo dat je een soort architectonisch herstel zou moeten kunnen plegen. Namelijk, dit is verkeerd gegaan. We willen weer dat die verhoudingen duidelijk worden. Hè? In Den Haag worden andere partijen gekozen. En we willen nu weer meer controle over die uitvoerende organisaties. Maar dat kan bij zo'n internationale afspraak zo meteen heel veel moeilijker. Dus Ad spreekt van netwerken. Maar we hebben het heel vaker ook gehad over de macht van de expertocratie. Ja, dus die experts die gaan gewoon van zichzelf zeggen, wij weten het beter dan jullie. Wat je nu ook ziet in klimaatbeleid en stikstofbeleid. Zo van, de mensen hebben er twijfels over. Maar ja, er wordt gewoon gezegd, maar we hebben het nu afgesproken. Het is afgetikt in de Europese Unie. En er is een wetenschappelijke consensus. Ja, dus het wordt gewoon in graniet gegoten. Je kan er niks meer aan doen. Het is gedepolitiseerd. Dus, het is in de handen van experts gelegd die achter een gordijntje zitten. En ook zometeen nog in Washington. Wat is het voor...
Ja, dat is dus heel belangrijk. Hè? Dus je legt het in handen van experts en je depolitiseert het. Dat betekent, je haalt het uit een integrale analyse. Dat is het punt 1. Je werkt toe naar grootschaligheid. Hè? Je krijgt echt wereldomspannende netwerken. Waarbij je dus ook gaat abstraheren van de specifieke condities waarin landen verkeren. Je kan hele goede redenen hebben om in land A zo'n beleid te introduceren en in land B een ander beleid. En dat zou zelfs dus puur technisch nog het geval kunnen zijn. Bijvoorbeeld afhankelijk van de bevolkingssamenstelling en de aard van de kwetsbaarheid of iets dergelijks. Maar nog belangrijker is, het is gewoon een politiek vraagstuk. Hoe willen we leven met elkaar? Ja. Wat voor prioriteiten stellen we? Ja. Hoe zien we? Hoe kijken wij naar onze jeugd? Hoe kijken wij naar grondrechten?
Hoe bang zijn wij voor dat?
Dus je depolitiseert dus die hele problematiek door te suggereren dat er gewoon één one size fits all is en waar bovendien geen enkele zicht meer is op welke belangen spelen daar.
En dit is een heel belangrijk punt, want binnen die expertocratie heb je natuurlijk andere hypes. Natuurlijk. En die zijn ook deels gewoon door lobbygroepen worden die bespeeld. Dus die WHO, daar wordt ook gewoon over geschreven. Ook gewoon een gerenommeerde journalisten die in de New Yorker schrijven en zo. Die zeggen van Big Pharma is een probleem. Dus de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Direct de WHO in, ook via Bill Gates en zo.
Het is
een groot probleemdossier. Dus dat die expertocratie, die is veel minder neutraal dan men denkt.
Dat is lobbygevoelig. Nee. Hey, dat is denk ik helder. Toch even tegengas. Er is een aantal problemen. Dat zag je bij COVID ook aan het begin. Ik bedoel, die Chinezen die lieten die vliegtuigen gewoon lekker vertrekken. Hè, bij wijze van.
Op advies van de WHO. Even voor de duidelijkheid. Op advies van de WHO, dat is later ook nog wel gezegd. Amerika wilde bijvoorbeeld, of Trump wilde al heel vroeg een boycott.
Je had het over de China virus.
De China virus.
Maar even om wat ik wilde aangeven is de globale context van. Inderdaad. De globale context van zo'n pandemie. Zo'n disease X of dat, iets wat er zou kunnen komen. Dan kun je toch wel zeggen, ja, wat is er eigenlijk mis met internationale samenwerking? Zouden we die niet op de ene of andere
manier... Daar is ook niks mis mee. Het gaat niet over of je wel of niet internationale samenwerking... Natuurlijk moet die er zijn.
En hoe zou dat dan vormgegeven?
Nou, dit is globalistisch beleid. Dus dit is overal hetzelfde beleid waar het niet contextgevoelig is. Het is net als met ECB en financieringsbeleid. Bijvoorbeeld een klein mini-intermezzootje. De Rabobank gaat nu loslaten dat ze een coöperatief model hebben. Daar heb jij trouwens een prachtig gesprek over gevoerd met Kees Kools.
Ja.
Kijk dat gesprek als je geïnteresseerd bent in de Rabobank. Groot nieuws volgens mij in de economie.
Wordt natuurlijk 2 dagen later.
Half genegeerd in de media. Maar goed, dat terzijde.
FD heeft er serieuze aandacht aan besteed.
Eer
toekomt. FD heeft echt een grote...
Ja, maar niet in de zin van wat zegt de Rabobank zelf dat de redenen zijn. Of wat.
Ja.
En een van de redenen is natuurlijk dat we in Europa gewoon met uniform bankenbeleid zitten. Mensen onderschatten dat. Je moet gewoon een bepaalde kapitalisatie hebben en zo. Het hele idee dat wij in Nederland met coöperaties samenwerken. Dat die trouwens ook weer, zoals je dat gesprek met Kees Kools ook schetst, hartstikke belangrijk zijn nu in allerlei transities. Je ziet het ook bij crypto, het wordt allemaal niet getolereerd. Waarom niet? Het is gewoon one size fits all beleid. Er is geen uitzondering mogelijk in Nederland. Waarom niet? Omdat we uniform beleid hebben dat dus niet internationaal is. Want internationaal, dat zou dus betekenen dat je denkt van oké, dit is Duits, dit is Nederlands. Het is namelijk internationaal. Nee, het is globaal. Het is allemaal hetzelfde.
Maar mag ik nog één ding aan toevoegen? Er wordt dan gezegd over wetenschappelijke consensus.
Ja.
En dat is ongeveer het ergste woord wat er is. Ja. Want wetenschappelijke consensus betekent dat er ergens een paar het misschien besloten hebben. En vervolgens mag de rest niet meer nadenken. En er ook zeker niet meer over debatteren.
We will continue to be your only source of truth.
Ja, en dat is, ik bedoel, laten we zeggen, je hebt het over de WHO. Ja, die heeft in het begin ook gezegd dat het virus helemaal niet door de lucht ging.
Ja.
Dus als ze wereldwijd de aanwijzingen waren, dan waren de wereldwijde aanwijzingen 1,5 meter. En de rest is onbelangrijk, bij wijze van spreken.
Maar er zit dus een grote tendens achter heel deze beweging van centralistische sturing.
Ja.
En dat is de grote dynamiek. Bijna ook los van de ideologie. Of misschien is het wel de ideologie, maar je ziet het in democratische en niet-democratische landen. Zo bedoel ik het.
Mm-hmm.
Echt centralistische sturingen met enorme grootschalige organisaties.
Mm-hmm.
Terwijl na de... rond de Tweede Wereldoorlog heeft onze Huizinga nog een mooi opstel geschreven. Ik ben even de titel kwijt. Ik geloof niet dat het In de schaduw van morgen was. Maar en waar hij ook een pleidooi houdt voor eigenlijk de kleine staat.
Hmm.
Dus juist niet te groot worden. Maar die ook kan zorgen voor contact met zijn burgers. Maar die bovendien ook wendbaar is. En je hoort tegenwoordig ook heel veel over de noodzaak eigenlijk van vitale systemen. Dat ze niet alleen robuust zijn, maar dat ze dus ook heel flexibel zijn. Dus dat ze heel veerkrachtig zijn. Hè? Dat is en veerkracht heeft ook alles te maken met je snel kunnen aanpassen.
Mm.
En je ziet bij hele grootschalige structuren dat die log worden, dat die traag worden, dat die eigenlijk niet snel kunnen inspelen op wisselende omstandigheden.
En geen tegenspraak doen.
En absoluut. Die worden vanzelf ook sterk bureaucratisch.
Oh, en daar hoef je niet terug naar de biologie of naar huis. Er zijn genoeg bijvoorbeeld Francis Fukuyama in zijn Political Order and Political Decay. Is een heel dikke encyclopedie over geopolitiek. Dat is een jaar of 8 oud of zo. Heel goed boek, aanrader. Die beschrijft helemaal het gevaar van vetocratie en lobbycratie in Amerika. Die zegt die hele federale orde daar heeft als groot probleem dat eigenlijk die Amerikaanse staten onvoldoende gerepresenteerd worden. Dat mensen naar Washington trekken. Dat allerlei NGO's het daarvoor het zeggen hebben op een manier. Dat kennen wij in Europa niet. Daar tenderen we wel naartoe.
Nou, en Brussel begint dat ook helemaal.
Ja, maar dat is nog onvergelijkbaar met daar, zegt Fukuyama. En hij vindt dat vooral problematisch. Dus één grote lofzang op lokalisering eigenlijk. Ja. Van hem, hè? En hij heeft al die hele marktwerking ontketend met het andere boek.
Maar in dat weer terug te keren. De reden van Pieter Omtzigt vorige week ging op een bepaalde manier op dat onderwerp. Die wil dat ook veel meer terugbrengen naar lokaal. Alleen de vraag is hoe die met zijn politieke werkelijkheid, waarbij hij een kabinet zit te vormen. Want dat was de nieuwe bestuurscultuur waar hij het ook over had. En de grote vraag is in welke mate hij dat kan waarmaken.
Het is grappig, want ik heb hem mijn boek destijds gegeven. Hij heeft een mooi praatje gehouden bij de presentatie van mijn boek. Dus dit is voor mij een belangrijk thema. Ik zou die misschien toch gelezen hebben, weet je. Maar het is mooi, want hij zet eigenlijk die beroepsheerdiscussie. Zet hij eigenlijk vrij sterk in dat nieuwe verhaal. Het was echt een nieuw verhaal, hè?
Maar de grote vraag is hoe je dat dan in een regeringsvorm zoals je nu bezig bent, dat erin krijgt. Want dat is een cultuurverandering. Ja. En die cultuurverandering moet je dus bij andere partijen proberen te bereiken. Maar ook in de media proberen te bereiken. Want als die alles zitten af te lezen op de oude manier, dan krijg je zoveel druk op de NSC zelf en op die Kamerleden en op Omtzigt, dat hij het gewoon niet kan waarmaken wat hij eigenlijk waarschijnlijk het liefste wil.
Heel mooi. Dan zijn we weer terug aan het begin eigenlijk van dit item. Het was trouwens Geschonden Wereld.
Ik zag het ook net in beeld. Ja, het was Geschonden Wereld. Daarom zeg ik, het was niet in de schaduw van morgen. Geschonden Wereld.
Nee, maar goed, dan hebben we het meteen rechtgezet.
Ja, goed. Maar
mooi om het van... maar dat is voor de kijker, dat we meteen even noemen. Zijn we eigenlijk van de lokale politiek naar de internationale verdragen. De WHO-treaty toch nog even, de Pandemic Preparedness Treaty nog even besproken, het pandemieverdrag. Mooi dat we al die thema's, zoals de Rabobank, heel veel thema's bij elkaar gefietst zo. We eindigden eigenlijk net in de beschouwing van wat er dan gebeurt met dat lokale. Hadden we het eigenlijk over grote, logge overheid. En jij noemde Brussel al even. En dat is net het volgende onderwerp dat we ook wilden bespreken. En dat gaat eigenlijk over de uitspraak deze week van het Europese Hof voor het Recht van de Mens. Een aantal oma's, zouden wij zeggen, maar dat waren de klimaseniorinnen. Dat was een Zwitserse belangengroep. Die zijn al 8 jaar bezig. Die hebben de Zwitserse staat aangeklaagd bij het Europese Hof dus. En het Europese Hof heeft gezegd, inderdaad, Zwitserland moet meer doen om de CO2-reductie te bewerkstelligen. En het interessante is, dan zou je zeggen, dat is toch best wel een grote politieke kwestie. Maar waarom waren dat nou klimaseniorinnen? Waarom waren dat nou vrouwen? Nou, vrouwen die zijn extra gevoelig voor hittegolven. Dus zij hadden betoogd dat, omdat vrouwen extra gevoelig zijn voor hittegolven en er geen goed beleid wordt gevoerd, wordt de veiligheid en het recht op privacy in gezinsleven, privé in gezinsleven, pardon, artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten voor de Mens, wordt niet geëerbiedigd door Zwitserland. En hiermee zit je natuurlijk precies weer in die dynamiek, dat zo'n rechtszaak waarschijnlijk toch eigenlijk in de plaats komt van politiek. Maar dan begin ik het al te duiden. Ik leg hem even op tafel.
Het is denk ik heel relevant dat je het inbrengt. Ik zie overigens ook een koppeling naar het onderwerp dat we hierna gaan bespreken, maar daar komen we nogal op. Maar het ligt wel allemaal in elkaars verlengde. Kijk, we denken natuurlijk traditioneel over de staat vanuit het idee van de trias politica. Hè? Dus de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Valt veel op over te zeggen. Hegel plaatst die rechterlijke macht eigenlijk niet als een afzonderlijke macht. En dat is interessant. Omdat die rechterlijke macht, die staat natuurlijk ook gewoon helemaal bloot aan, niet alleen aan die andere machten. Je hebt de wetten die worden geformuleerd. En je hebt natuurlijk een soort ministeriële koers die wordt uitgezet. Met het ontstaan van die wereldwijde netwerken, ontstaat, zou je kunnen zeggen, wordt die rechterlijke macht zelf ook omvat door die netwerkmacht. Dus van experts, van media, politiek, bestuur, misschien zelfs wel kapitaal, afhankelijk van in welke kringen je beweegt. En wat je dus gaat zien, is dat de rechterlijke macht eigenlijk gaandeweg ook steeds meer een wat wij noemen, ja, een politieke rol, maar gedepolitiseerde politiek aan het bedrijf is, door de veranderende sentiment in het netwerk. Dus niet zozeer in de trias. Want in de trias zie je dat er bijvoorbeeld vanuit het publiek behoorlijk verzet kan komen. Zelfs in de Kamer men geen meerderheid heeft. Maar ja, dat een experts of andere lobby's in die netwerken toch hun invloed ook doen gelden. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk ook echt wel dat er een klimaatvraagstuk is. Hè? En dat we serieus moeten nadenken over ons milieu.
Ja, dat is een politieke vraagstuk.
Dat is wel een politiek vraagstuk. En zolang je een democratie hebt, zul je dat ook op een democratische manier moeten doen. En dan ook met wetenschappers die de ene opvatting verkondigen. De andere wetenschappers weer de andere opvatting. Soms misschien ook moeten erkennen dat je niet echt een besluit kunt vellen. Wat je nu ziet is dat, en daar raak ik weer op het thema van Jelle, dat heel veel van die uitvoering is verplaatst eigenlijk in een context waarin ze buiten het democratische bestuurdersveld is gekomen. Dus voor een deel is dat in verzelfstandigde organisaties of internationale organisaties, de NGO's. En we komen langzaam dus in een circuit, ja, waarin beslissingen worden geveld die niet meer per se democratisch gelegitimeerd zijn. En waarin ze via de rechterlijke macht ook nog eens kunnen worden afgedwongen in een land. En ik denk dat dat op de legitimiteit, hè, dus de vraag van bijvoorbeeld hier, ook voor de Zwitsers, en dat zie je ook in hun reacties. Willen wij nog wel nauwer betrokken zijn bij Europa bijvoorbeeld? Willen wij nog wel bij die Europese familie? Dat die steeds afwijzender wordt beantwoord. Ja, dus dit ging ook over. Ze nemen eigenlijk afstand nu ook van het Europese Hof. Dat is althans een deel. Mm-hmm. Anderen zijn natuurlijk blij ermee. Maar je gaat dus de nationale kwestie op een internationaal forum eigenlijk beslissen. En legt het dan weer terug op het bord van een nationale gemeenschap. Ja, en dat is denk ik vraag om problemen.
Interessante duiding. Ik heb even een snoepje genomen, want anders krijg ik een gigantische hoesbui en dan komen we er nooit doorheen. Maar dat verklaart het geklap.
Nou, misschien een beetje nog in het verlengde. Maar dat heb ik al heel lang. Maar dat is ook een soort argwaan die ik misschien van mijn vader meegekregen heb. Waarbij, ik heb groot respect voor rechterlijke macht. Maar het is eigenlijk onzin om te denken dat een rechterlijke macht helemaal buiten de ontwikkeling in de samenleving staat. Ik heb ook bijvoorbeeld toen in de moord op Fortuyn. En daarna kregen we allemaal discussies. Werd hij uiteindelijk veroordeeld, de dader, voor tot 18 jaar. En ik dacht, stel nou dat hij Wim Kok had vermoord. Had dat dan ook 18 jaar geweest?
Ja, was ook 18 geweest.
Nee. Dus wat je gewoon ziet, en uit de oorlog weet ik ook nog wel een aantal dingen van mijn vader, waarvan ik dacht van ja. En eigenlijk dat zie je internationaal ook, dat rechters toch ook als het ware in het systeem waar ze zitten ook met dat systeem min of meer meegaan. Ja. En ik bedoel dat.
Dat is.
Ja, en dus het is niet, het zijn niet van los van de samenleving goden die. Nee, die zitten ook.
Dat hoort ook niet.
En dat hoort begrijp ook ik ook niet, wel.
Want er moet ook iets van die maatschappelijke. Alleen wanneer die maatschappij zo uiteendrijft.
Exact, dat bedoel ik.
Hè, en dat is wanneer Wilders op een gegeven moment zegt, ja, de rechterlijke macht is een D66 hobby. Ja, dat moet je natuurlijk. Dat is heel ongelukkig. Maar ergens raakt hij natuurlijk aan iets. Hè, dat die rechterlijke macht ook een bepaald soort politieke ideologie eigenlijk in zich draagt.
Nou, die corona-uitspraak. In hoger beroep een paar uur later. Dat was toch.
Ja, een paar dingen die ik nog aan toe wil voegen. Het eerste is dat die Parijsakkoorden, die spelen hier een belangrijke rol. En wat was dat nou? Dat is dus, kijk, want we hebben het nu over de rechterlijke macht met een soort.
Ja, die klimaatakkoorden.
Ja, die klimaatakkoorden. En dat is ook een patroon geworden. Dus die komen iedere 4-5 jaar terug, geloof ik. En dat zijn eigenlijk allemaal 5/12 conferenties, congressen. Waarin de komende
catastrofe,
de noodklok wordt geluid. En dan worden dus dingen ondertekend. En het lijkt wel alsof we ook niet altijd doorhebben wat daar wordt ondertekend. En met een beroep op die nieuwe akkoorden worden dan rechters gemobiliseerd om een beslissing te nemen in het voordeel van het klimaat. En het zo verandert natuurlijk recht. Hè? Ja, nieuwe problemen, je hebt nieuw recht nodig. Het is ook goed om dat internationaal aan te pakken. Dat is op zich logisch, hè, dat het dan in Parijs of in Qatar was de vorige keer, geloof ik. Maar het gevaar is wel dat je een soort van toetssteen ontwikkelt die opeens heel radicaal kan ingrijpen. En dat speelt hier denk ik ook. Dat de vertaalslag van zo'n idee van wat er in Parijs gebeurt naar landen, dat loopt niet lekker. Dus nu opeens komt dat als een soort, net als bij het stikstofbeleid ook, opeens een heel radicale transformatie van de Nederlandse boerenekonomie. Die dan over.
Ja, het is
een
soevereiniteitsverlies.
Je krijgt het politiek niet voor elkaar. Dan zet je het in een verdrag. En dat wordt vervolgens via een Europees Hof wordt dat afgedwongen.
Ja, wordt al een keihard afgedwongen. Ja. Zonder dat er een fatsoenlijke vertaalslag nodig is. En het tweede wat mij ook opvalt, ook in Zwitserland, maar in Nederland ook vaak, is dat we in de Tweede Kamer, zogezegd, van ons ook vaak niet. De mensen die lijken niet competent om te interpreteren wat er gebeurt. Dus het is ook de kunst natuurlijk om zo'n verdrag van Parijs of van Qatar, om daarop in te spelen en rekening te houden. Dat gaande is en hoe je daar politiek op antwoordt. En nu lijkt het ook wel alsof activisten, in dit geval dus een paar babyboomers, begrijp ik, uit oma's uit Zwitserland, die dan de weg naar de rechter weten te vinden. Maar eigenlijk verwacht je natuurlijk dat, waarom zijn het altijd klimaatactivisten die die weg weten te vinden? Wat is dat voor raar iets eigenlijk? Dus dat je moet er beter op voorbereid zijn op het NGO-activisme. En misschien hebben ze ook wel gelijk, maar moet iemand anders het ook op een andere manier leren interpreteren? Maar alsof we ook niet het politieke ambacht hebben om.
Nou, dat verbaasde mij erg.
Op dit soort enorme verzoeken, die dus gebaseerd zijn op verdragen die pas van recente datum zijn, om daarop te reageren. Ja, en die rechters, dat zijn eigenlijk meer, dat zijn een soort van. Je zou bijna kunnen zeggen, dat zijn de poortwachters, de consultants. Ja, die hebben helemaal niet. Het zijn die actiegroepen in combinatie met die recente nieuwe wetgeving, die maken dat dit opeens soms explodeert.
Ja, dat aanvullend daarop. Daarom begon ik daar ook een beetje met een. Ja, ik maak er een beetje een grapje van. Maar er wordt hier dus het recht op gezinsleven. Wordt hier dus eigenlijk in. Kijk, die mensenrechten is, als jouw overheid jou begint te martelen. En de rechtsstaat die staat ernstig onder druk. Dan heb je mensenrechten. Van hey, we hebben met elkaar afgesproken dat de hele Raad van Europa vindt dat je op die en die manier met elkaar leeft. Maar nu wordt eigenlijk op een heel specifiek punt daarbinnen. Ja. Wat helemaal niet bedoeld is om klimaatbeleid te gaan maken. Daarop worden ze gepakt. Ja. Dus en dat vult nog aan wat jij zegt. Hè, dat de consequenties van bepaalde. Het is dus ook nog andersom. Dat niet alleen de consequenties van bepaalde verdragen. Maar dus ook de interpretatie van dit soort. Ja. Het zijn ook verdragen op een hele brede manier. Daar is ook nog aan bijdrage. Ja. Dat kennelijk niet gestopt wordt. Ook.
Maar dat is natuurlijk het punt. Kijk, McIntyre zegt dat al in het begin van zijn baanbrekende werk After Virtue. Hè, dat uit abstracte morele beginselen van de verlichting eigenlijk van alles valt te destilleren.
Wordt binnenkort vertaald trouwens.
Ja. Het is volgens mij net bijna uit, dacht ik. Ja. Maar daar gaan we hier ook zeker wel aandacht aan besteden. Die beginselen eigenlijk dermate abstract zijn, dat je altijd dus wel een morele positie kunt gaan verdedigen. En ook het tegendeel kunt gaan verdedigen. Dus het laat zich gewoon, juist door die abstractheid, van alles uit afleiden. En wat je nu ziet is dat de dergelijke grondrechten hadden natuurlijk inderdaad een soort poortwachtersfunctie van dit is de ultieme grens. Maar die kun je gewoon gaan vertalen naar concrete maatregelen. En die heel, heel ver gaan eigenlijk. Die natuurlijk alles te maken hebben ook met een invulling van die abstracte beginselen. Waarbij je mogelijk heel andere beginselen uit het oog verliest. En dat is iets wat eigenlijk achterwege blijft. Hè? Dus wat zijn de gevolgen als je als rechter deze uitspraak doet? Want dan ga je, het is hetzelfde waar we aan raakten aan het begin van de uitzending. Je gaat eigenlijk één aspect ga je dus benadrukken. Mm. Zonder dat je het hele elementaire politieke beginsel van wat betekent dat voor de rest? Wat betekent dat voor het gemeenschappelijk goed? Wat betekent dat voor andere grondrechten? Wat betekent dat voor de democratie als zodanig? Dat laat je eigenlijk buiten beschouwing. En in die zin zie je dus dat eigenlijk de rechterlijke macht in toenemende mate, dus verder gaan, maar ik kan het onderbouwen, in verre mate een onderdeel wordt van de technocratie zelf. Dus zij wordt een onderdeel van een technocratische eigenlijk structurering van een samenleving.
Nou hoor je dit vaak, je hoort het zeg maar in de ja, zogenaamd populistisch, ik vind het ja. ook namelijk een gevaarlijk begrip, maar hoor je dit soort dingen vaak roepen. Het voordeel van onze meer beschouwelijke manier om hierover te praten is dat je nu dus, dat je het uitlegt. Het voordeel daarvan is dat je dan dus ook een oplossing kan zoeken van hoe je dat doet in plaats ja. van dat is een slechte uitspraak, D66 rechter. Ja. Kunnen wij nu zeggen, hoe krijg je het vertrouwen in de rechtsprekende macht dan weer terug?
Ja, maar dat inweven van die rechterlijke macht in het technische processen en sturingsprocessen, dat is echt een, denk ik, een fenomeen wat nog te weinig wordt belicht.
En als je dat wel doet, dan kun je...
Nou ja, dan moet duidelijk zijn dat er een aantal grondrechten in het geding is. Dus vrijheden ook in het geding is. Maar ook de democratie in het geding is.
Ja, en nog terugkeren naar jouw belichting van hetzelfde probleem. Neem bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Daar zie je heel duidelijk nu. Dus er zijn bepaalde stikstofdoelen. Maar die leiden bijvoorbeeld toe dat er nu toch min of meer nog steeds een bouwstop is. Dus er wordt heel weinig gebouwd. Op allerlei plekken wordt niet gebouwd. Omdat er veel stikstofuitstoot zou zijn. Maar dat is eigenlijk een enorme bijzaak vergeleken met het stikstofbeleid, dat zelf weer een invulling is van het natuurbeleid is, dat zelf weer gericht is op biodiversiteit.
In Europa.
In Europa. Dus, maar dat die bouw in Nederland is een op zichzelf losstaand groot probleem. Dat trouwens ook met grondrechten te maken heeft, namelijk recht op wonen. Er is enorm woningtekort, er komen ondertussen mensen bij. Dus het is eigenlijk heel raar dat rechters het toelaten dat die wetgeving uitgespeeld wordt in een technocratische beslisboom om te zorgen dat we minder stikstofuitstoot hebben. En op zoiets.
Dit is precies het punt.
Maar hoe los je dat dan op?
Dus biodiversiteit, die muizen zijn belangrijker dan die zonen en die dochters die op kamers wonen. Dat is de beslissing.
Ja.
Ja, dat kan.
Maar de beslissing wordt niet.
Nee, dat kan absoluut niet. Nee, maar dus er is totaal geen gezond verstand.
Het zou kunnen.
Het zou kunnen.
Dat is de realiteit.
Dat moet helder zijn. Dat het aan de hand is.
Maar, en dat komt dus door dat.
Moet de rechter dan zeggen: ik ben niet ontvankelijk, ik ga hier niet over uitspreken, dat moet de politiek doen? Of moet je dan zorgen dat die verkleving in die netwerk op een andere manier ontvangt? Ja,
absoluut. Dus die rechterlijke macht is veel te veel, volgens mij, gericht op van dit is waar ik een beslissing over moet nemen. En die tegelijkertijd zijn ze dus poreus en worden ze beïnvloed door allerlei machten. Aan de andere kant is ze juist in zijdigheid het probleem. En dus de integrale afweging heeft altijd te maken, als in de ethiek ook altijd zo, dilemma's, een groot thema van ja, je hebt en dit en dat. Je kan iemand martelen, dat wil je graag, want dat is veilig, want dan vind je andere boeven. Als je iemand martelt, heb je ook het risico dat hij gaat zeggen wat je wil horen. En bovendien, je tast iemands lichamelijke integriteit aan. In sommige gevallen wordt marteling toegepast, in andere gevallen niet. Dat moet je iedere keer opnieuw bekijken. Dilemma's bestaan. En ook hier, stikstofbeleid is belangrijk. De manier waarop het aangepakt wordt is veel kritiek op. En je hebt ook bouwbeleid. En je kan gewoon niet het bouwbeleid helemaal reduceren tot iets wat ook belangrijk is, maar niet zo belangrijk is als stikstofbeleid. Dat kan gewoon niet.
Maar dat heeft dus wel met die uniformiteit ook van Europese regelgeving te maken. En dus, waardoor je dus inderdaad ook gewoon vast komt te slippen in Nederland.
En dat is omdat die technocraten dat willen.
En dat is, ja, misschien ook nog. Hè? Dat zou ook nog goed kunnen. Maar ik denk voor een deel is het ook gewoon vanuit echt het ontbreken van het overzicht. Maar ik heb eigenlijk altijd al gewaarschuwd voor de effecten van een Europese benadering. Waarin je zo ver gaat, ook op soms detailniveau, in zaken die met specifieke omstandigheden in landen te maken hebben. En dan kun je er tegenaan lopen dat in feite een land op slot raakt. Zeker een land als Nederland met hele bijzondere ook infrastructurele condities. Hè? Klein land, heel veel inwoners, waterproblematiek erbij, noem maar op.
En veel dichter bevolkt.
Nee, dus
weinig natuur.
Ja. Oké, mooie analyse van een ogenschijnlijk kleine uitspraak, maar die zal juridisch best wel verstrekkende gevolgen ook kunnen hebben natuurlijk. Want de volgende rechtszaken staan natuurlijk al op stapel.
Ja, ik denk ook dat we het wel met elkaar eens zijn, dus dat het niet echt een juridische uitspraak is.
Het is wel een juridische uitspraak.
Ogenschijnlijk alleen maar een juridisch iets, maar er wordt gewoon echt keihard politiek bedreven hier. Dus ja.
Nee, ik gebruik het als labeltje en niet als...
Nee, het is geen kritiek op jou, maar meer nog een keer samenvatten.
Het is een heel riskant domein, hè, van de rechterlijke macht zelf. Van hoe meer je natuurlijk dit spoor op gaat, hoe meer je op een gegeven moment ook je legitimiteit kan verliezen. Dus je recht op het recht.
Ja.
En dat is denk ik een niet te onderschatten sentiment. En dan ben je nog veel verder van huis.
En dat moeten we niet willen. Ja. Mooi, tot zover dit onderwerp. Maurice, ik heb je nu even wat minder gehoord. Dus ik ga even naar jouw onderwerp toe. Jij had van de week had jij op je blog, daar heb je altijd leuke stukken. En daar schreef jij over de manier waarop Johan Derksen, of All People, dat is een presentator van een dagelijkse talkshow.
Die haalt nou ook gewoon de nieuwe wereld.
Hè? Dit is echt wel mooi, hè, dat je dit gaat uitleggen. Ja, dus, kun je dat nog een keer doen?
Wat is het?
Hoe heet die talkshow? Wat is dat?
Nee, dat heet vandaag. Ik heb dat helemaal opgezocht. Dat is Vandaag Inside. Dat komt op televisie. Ik heb geen tv. Ik moet het allemaal via YouTube. Moet ik dit allemaal tot me nemen. Wat ik trouwens best af en toe doe. Maar voor de mensen die dat niet doen, is het toch prima om even uit te lichten. Dus Vandaag Inside is een talkshow. Daar zitten een aantal oud-voetballers. En Johan Derksen is de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. Ik ben wel op de hoogte. En die heeft een uitspraak gedaan over Kamerlid De Hoop. En dat ging over de Friese taal en dat daar geld voor vrij moest worden gemaakt. En die jongen heeft een Ethiopische afkomst, geloof ik. Of in ieder geval, hij is te vondeling gelegd na 3 weken en daarna in Friesland opgegroeid. Hij is gewoon een Friese boerenjongen, zou je kunnen zeggen. Veelbelovend Kamerlid. Weliswaar van de PvdA, dat is dan weer jammer. Maar verder. Maar die jongen is dus donker van huidskleur. En dan zei Johan Derksen, die zegt: dat is toch geen Fries? Hè? En daar is heel veel ophef over ontstaan. En jij pakte dit op, tot mijn verbazing. Maar waarom dacht je: dit is toch wel belangrijk wat hier gebeurt?
Nou ja, ik bedoel, er was ontzettend veel ophef over. Hè? Ja. De uniforme afkeur, ook vanuit alle partijen in de Kamer. En het was wel en aanklachten wegens racisme en zo. En ik moest ontzettend terugdenken aan 2010 of zo, 2011. En toen kwamen twee studenten bij me. En die wilden een onderzoekje laten doen voor een project wat ze deden. En dat was rondom de kleur van Zwarte Piet. En later bleken dat degene te zijn die uiteindelijk in de basis vormde van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en alles wat daarna gebeurde.
Dus die heb jij in het zadel geholpen?
Ja, waarschijnlijk. Nou nee, zij waren ermee bezig. Maar ze hebben mij gevraagd of ik dat onderzoek wilde doen. Hmm. Over een onderwerp waar ik eigenlijk ook nooit goed over na had gedacht. En toen vroeg ik het aan de Nederlanders. Nou, 90% vond het prima. Slechts 7% had het gevoel dat er toch iets niet, ja, toch iets problematisch was. Alleen, toen ik er verder over ben gaan nadenken, en ik heb ook in mijn kenniskring mensen waar zei, goh, heb ik over dat onderwerp gesproken, die van Surinaamse achtergrond. En die begonnen met vertellen, ja weet je, in de weken voor Sinterklaas, ik werd altijd nageroepen als Zwarte Piet. Het was verschrikkelijk. Dus toen kreeg ik eigenlijk voor het eerst het gevoel, ja, het knelt. En toen zijn ze ermee begonnen, toen kwam er ontzettend veel ophef. Want iedereen vrijwel die aangesproken werd, zeiden, ja, maar ik ben helemaal niet racistisch. Als ik hou van zwart, dat is gewoon traditie enzovoort. Dus er ontstond iets waar uiteindelijk een beweging is ontstaan. En als je nu naar de laatste peilingen van 1-2 jaar geleden kijkt, vinden we ongeveer een kwart tot een derde dat Zwarte Piet best zwart kan zijn. En de rest zegt, ja, beter iets anders. Nou, en wat er eigenlijk gebeurde, De dinsdagavond toen Derksen dat zei, ja, die zag, die begon echt van ja, 18 miljoen voor Friese taal, onzin. En dat lieten ze zien, dat Kamerlid die dat vertegenwoordigde, een donkere huidskleur. En toen riep, ja, dat is helemaal geen Fries. Toen zat Wilfred Gené nog te zeggen van ja, hij is jong geadopteerd. En toen begon hij een beetje door te gaan. Ik ben toch ook niet Surinamer en zo. Maar dat was nog niet het belangrijke. Wat er gebeurde daarna was dat het Kamerlid fantastisch reageerde.
Ja, dat vond ik ook. Ja.
Die sprak hem eigenlijk in het Fries aan en legde uit, ja, hoe Fries hij eigenlijk was.
Ja, dat hij stront had staan scheppen, want dat hoort er ook bij op de boerderij. Zo'n soort verhaal werd dat. Hè?
En die avond kwam je ook bij Sofie en Jeroen. waar die ook heel erg goed was en ook heel erg vertelde hoe die opgroeide ook in Friesland en door iedereen omarmd werd als het ware.
Ja, en beslissend ook, dit is een belangrijk element, dat hij zo omarmd werd, maar ook dat hij dan zegt, zo Johan, en nu klaar en nu ga ik weer op werk, want dat is wat ik doe. Hij kroop helemaal niet in die slachtofferrol, nee. Hij ging gewoon door met zijn werk, maar hij ligt er wel even toe dat hij wel een echte Fries was.
Jawel, maar wat er met name, waarom ik dacht waarom het zo'n kenmerkend moment was, mm-hmm. net zo goed als het start was van dat Kick-out Zwarte Piet, dat er ja, ook een bewustwording bij andere mensen komt. Want bedoel, ja.
Een bewustwording waarvan?
Nou ja, als je dat zag, mijn gevoel was ook niet in eerste instantie die man komt uit Friesland. Hm. Net zo goed als hij met een zachte G had gesproken, had ik ook gedacht, ja, dat is geen Fries. Alleen, door wat er gebeurde, en ja, Derksen doet dat op zijn Derksen manier, op een manier waarvan je denkt, ja, maar dat is ook een beetje zijn handelsmerk. Maar waarom ik denk dat het een belangrijk leerproces is, omdat hierdoor veel meer Nederlanders ook beseffen, ja, dat we in een andere wereld leven dan 50 jaar geleden. Want toen ik in de 50 jaren opgroeide, ik zag amper donkere mensen. Ik heb nooit mensen met hoofddoekjes gezien, behalve misschien in de film. Nu zit je in een andere wereld en je moet dus wel leren dat de wereld anders in elkaar zit. En ik denk de combinatie met wat Derksen zei en daarna hoe dat Kamerlid er superieur op reageerde, hebben heel veel Nederlanders die waarschijnlijk precies zo gereageerd zouden hebben als Derksen, eigenlijk geleerd ja, dat eigenlijk een verkeerde insteek is. Dat je niet op deze manier daarna moet kijken. Dus daarmee vond ik het, ik denk dat het een heel belangrijk moment is geweest.
Dus een belangrijk moment voor de bewustwording dat niet je huidskleur of hoe je praat bepaalt waar je vandaan komt. Dat is ongeveer
dat je niet te gauw conclusies moet trekken. Dat je niet in een wereld die nu heel anders is dan vroeger, je niet te gauw conclusies moet trekken zoals Derksen dat trok, op de manier waarop hij dat trok. Maar aan de andere kant vind ik al dat gedoe van aanklachten wegens racisme enzovoort. Ik denk ook dat het allemaal afgewezen wordt. Ik vind dat juist die kracht van wat dat Kamerlid deed, dat moet je bij wijze van spreken vieren en benutten.
Vinden jullie het een interessante casus, heren? Hebben jullie
op zichzelf wel hoor. Ik ben het niet. Ik vind wel dat Maurice heel veel dingen erbij betrekt. Ook met die Zwarte Piet zou ik er even van loskoppelen.
Dat was een voorbeeld van een omslag in het maatschappelijk klimaat.
Ja, je kunt natuurlijk allerlei andere omslagen noemen. Ik wil op beide wel ingaan hoor. Maar laat ik beginnen met... kijk, het belangrijkste is... cultuur is geen biologische term. Ik bedoel, dat is gewoon... en dat weten we natuurlijk ook al lang. Hè? Want als je kijkt naar de genetische afkomst van de Nederlander... of van de Duitser of de Italiaan... dan vind je honderden sporen die door heel Europa en ver daarbuiten leiden. En dat was overigens 300 jaar geleden ook al zo. Dus het hele idee van ras als een biologische categorie is volkomen achterhaald. Ras is, zoals als je spreekt over een rasvoetballer, en dan volg ik een beetje Oswald Spengler's idee. Dat heeft met een bepaalde manier van doen, een bepaalde omgangsvorm, heeft met cultuur te maken. En cultuur, dat kun je hebben als je een zwarte gele huid hebt, of een rode huid, een witte huid. Wanneer je een bepaalde manier van doen hebt, een bepaalde tongval.
Kun je ras echt kijk,
heel veel Spanjaarden in Zeeuws-Vlaanderen. Die waren git zwart en hun haar donker, weet je wel. En het zijn hartstikke Zeeuws-Vlamingen, maar die zijn gewoon in de 17e eeuw zijn die blijven steken. Die spraken dat dialect en die hebben dezelfde omgangsvormen. En dat is gewoon een culturele categorie. Zoals je ook voetbal speelt met blanke, donkere en gele en rode voetballers. Dat is voetbalcultuur. En zo heb je ook Fries. Die jongen die groeit daar gewoon op. Dus het is een beetje naïef van Johan Derksen om ras in een puur biologische zin dat er in Friese overwegend hoogblonde Nederlandse jongens en meisjes wonen, dat weten we ook natuurlijk. Maar dat is een enorme verwarring die met name in Nazi-Duitsland nogal een tol heeft geëist. Hoe heet het ook alweer?
De
Ariërs, maar de bestie, hoe heet het die mooie uitdrukking? Nou, ik ben even de uitdrukking kwijt. Maar dat inderdaad een blonde met blauwe ogen zou zijn. De Ariërs hebben overigens een donkere achtergrond over het algemeen. Iraanse. Maar goed.
Ah, Hitler dus, zelf ook.
Ah, Hitler zelf ook. Dus, maar dat is heel belangrijk. En het is heel naïef om mensen zo op hun uiterlijk te pakken. Het gaat om cultuur. En dat is precies het grote probleem met die Zwarte Pieten discussie. Ja, want de Zwarte Pieten discussie is eigenlijk het idee dat een culturele activiteit nu, waarin verschillende mensen dus posities betrekken, onder andere de Zwarte Piet, dat eigenlijk een racistische praktijk is. En dat is in ieder geval niet iets wat ik van mijn huis uit heb meegekregen. En dat is, ik ben me ook nooit, daar raakte die discussie van vorige week, hè, van haat en een hate crime. Ik heb dat niet als haatmisdrijf gezien. Sterker, ik heb ook gewoon vrienden die zwart zijn. Toen ook al. Hè. Dus dat is, alleen het heeft op een gegeven moment die symbolische betekenis gekregen. En dat waarin mensen dat al heel sterk als een racistisch ritueel hebben opgevat. Met name degenen die zelf donker waren. Als je naar Curaçao gaat, mijn zoon was daar. Er worden gewoon Zwarte Pieten, zijn gewoon Zwarte Pieten. Dat is helemaal geen probleem. Het is hier opgevat als een soort van uitdrukking van knechtschap. Hè, waarin, wat die mensen in het heden, want het is niet voor niets, ervaren als een discriminatoire praktijk. Wat ze in verband brengen met slavernij en met het verleden en hoe ze nu bejegend worden. Dat geldt ook niet voor iedereen, overigens.
Zullen ze op Curaçao ook niet 2 weken van tevoren al als Zwarte Piet worden toegeroepen?
Nee, maar dat is dus het punt. Dat is dus het punt. Dus het heeft een lading gekregen. Misschien ook wel door wangedrag van sommige Nederlanders.
Dat zag je ook in de reactie.
Nou, ik denk vooral eigenlijk door de import van bepaalde kritische beelden uit Amerika. Nou, hè? Ja, dus ja, ik denk dat, dus dat het hele zwart-wit in Nederland. Is dat, in Nederland is dat helemaal niet, even punt maken.
Quincy Jones was het.
In Nederland is dat helemaal niet zo heel relevant. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld heel veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Zijn dat nou zwarte of witte?
Nou, die worden dus ook zwart gezien, geloof ik.
Indonesische mensen. In Amerika heb je dat ook. Maar heb je wel een hele grote, duidelijk zwarte bevolking. En in de theorievorming en in de maatschappijkritiek is dat ook echt wat. De blacks en de blackface enzovoort. Dat discours, dat vertoog, dat is ook geïmporteerd in Nederland. En dat is ook, dus ook dit is weer een vorm, volgens mij, van een soort globaliseringskritiek.
Absoluut.
He, dus iemand uit een ander land komt in Nederland, gaat hier kijken naar praktijk en zegt, dat is racistisch. Zonder gevoel voor wat hier gebeurt.
Cultuur dus. Zonder gevoel.
Ja, dus een soort vervreemdende blik. En die laat wel wat zien. Ik bedoel, dat is duidelijk. Maar het is ook in zijn aanval, is het ook nogal hard eigenlijk. Hè? Dus het valt eigenlijk, het is ook echt heel offensief. Ja, want je kan ook zeggen van, ik vind het beledigend. Nee, niet beledigend. Het is racistisch.
Mm-hmm. Nee, maar dat is niet wat ik bedoelde met mijn verhaal.
Nee, dat weet ik niet.
Maar er zit wel een belangrijk. Maar ik werd in dat verlengde toch een belangrijke component. Ik ken verschillende mensen die ik in die fase, toen die jongens ook bij mij kwamen, ben gaan praten. De donkere mensen. En die zeiden allemaal hoe ze leden onder het feit dat als Zwarte Piet naderde, hoe zij werden behandeld.
Ja.
En we hadden, laat ik zeggen, in de 50 jaar weinig donkere mensen in Nederland. We hebben meer donkere mensen in Nederland gekregen. En op het moment dat dus een groep daar echt onder lijdt, dan kan je toch best met elkaar besluiten dat we bedoelen er helemaal niks mee. Natuurlijk bedoelen we er niks mee. Maar als het dat effect heeft, dan kunnen we het ook aanpassen. Want bedenk wel, de Zwarte Pieten in het eind van de vorige eeuw, die begonnen wel met Surinaamse accent te praten, hoor. Die zeiden wel de W harde W, zoals Surinamers dat zeggen. Ja. Dus het begon ook, die stereotypen begonnen in te komen. Dus mijn stelling is alleen dat je, als het blijkt dat je een duidelijke groep daar pijn mee doet.
Ja, maar kijk
dat is wat ik alleen
zeg. Nee, ik denk dat het een goed verhaal is, Maurice. En ik ben daarom ook, dat Zwarte Piet, laat het maar gaan. Maar er is één probleem met die racismekritiek, vind ik, dat er toch ook allerlei problemen op onze maatschappij mee geprojecteerd zijn. Dat hè? Dus het werd gezien als een symbool van racisme, als uitsluiting.
Ja. Nee,
dat is mensen zeker in, hoe noem je dat, migrantenmilieus, mensen met migratieachtergrond, die toch ook inderdaad allerlei problemen hebben, hè? Die duidelijk in die groep gelokaliseerd zijn, die ook nu in een bredere zin vaak in de sleutel van racisme worden gezet. En ik weet niet, het is altijd, nee, zijn maar halve waarheden. Het zijn maar halve waarheden. Heeft juist alles te maken ook met cultuur. Met hoe mensen met hun. Nee, het is geen kritiek op jou, maar het is meer van. Kijk, als het alleen maar daarom ging dat we de mensen minder pijn mee zouden doen. Maar mensen gebruiken het ook als een groter verhaal van waarom ze in een maatschappelijke positie zitten. Of waarom ze.
Ja, dat is voelen, ben ik volledig.
Het wordt ook gewoon misbruikt. En dat is ook wel het probleem. Goed, ons ritueel van Sinterklaas Zwarte Piet is wel misbruikt door mensen. Je moet hier ook weer die integrale afweging maken met elkaar. Dus je moet ook zeggen van. Die racismegevoelens zijn wel zwaarder dan hoe wij op zijn aangevallen. Maar je moet ook de andere kant. Ja, sorry, nou ga ik hier lopen. Maar ook uitkijken met het afschaffen van rituelen.
We moeten ook nog even naar dat andere aspect van wat Maurice zei. Ik heb een heel kort stokpaardje over Zwarte Piet dat al deze dingen eigenlijk oplost. Dus ik zal het toch heel even delen.
Oh, ja.
De aanval was op kleur, hè? Kick-out Zwarte Piet. Eigenlijk wat Ad ook al zegt. Het gaat meer om een archetypische figuur. Dus op het moment dat wij gezegd hebben, we hebben regenboogpieten nodig, dan ga je juist de kleur van die figuur, dat archetype, ga je benadrukken. Wat we hadden moeten doen, is hem nog zwarter maken, maar dan zonder pruik, zonder oorbellen en misschien wat enger. Hè? Dat je er echt een archetypische gestalte van maakt en niet een soort halve page.
Nou, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd, moest kijken hoe die nu wordt afgebeeld. Dat is de duivel zelf.
Ja, maar dat was ook ooit een beetje het archetype ervan. Maar goed, ik denk dat misschien geholpen. Er
valt nog een boel over te zeggen.
Ja, Maurice had eigenlijk, en daar hebben jullie nog niet op gereageerd. Als ik dit toch even afkom, misschien is dat ook niet zo'n heel belangrijke observatie van me.
Het is april, dus het is vroeg genoeg om erover te beginnen. Hè?
Dat is zeker. Ja.
En Maurice, we hebben een record.
Maurice vermoedt eigenlijk dat hier dus een andere verschuiving aan plaatsvindt. Die lijkt op die met Zwarte Piet, maar dat we ons nu dus bewuster gaan zijn, hè, van. Dat je dus een ras-echte Fries kan zijn, ook als je zwart bent.
Ja.
Denken jullie dat
vind ik heel gezond? Alleen ik denk, het is prachtig dat zo'n jongen er op die manier mee voor de uitkomt. Laat dat helder zijn, prachtig. Dus je zou willen dat meerdere bevolkingsgroepen op die manier zouden zeggen, ik ben gewoon Nederlander.
Ja.
Weet je wel? Of Hollander.
En nu ga ik weer aan het werk.
En in plaats van zeggen van daar hebben de Joden en daar heb je die en daar. Dat is er nu aan de hand. Dus het is precies wat we nodig hebben. Ja. Zo'n jongen en niet gaan zeggen, ik ben zwart en ik ben Fries.
Daarom was zo achteraf gezien belangrijk moment geweest. Omdat dat Derksen dat deed en die jongen dat vervolgens, dat was niet zo opzet van Derksen. Maar hij kreeg een platform. En dat wijs ik, waar veel meer mensen er meer over nadenken. Ja. Over dit onderwerp. Dat vond ik het belangrijke.
Ja. En jij zei net ook al de kern op jouw manier van hij reageerde niet als slachtoffer.
Ja, precies.
En dat is onzijdgemeest inmiddels.
Hey, nu we toch hier. We gaan nog even door over het onderwijs zo. En nog heel kort over de internationale politiek. Mijn ergernis van de week deel ik toch heel even. Die iftarmaaltijd in Den Haag. Dan zitten bij de Asuna. Dat is echt een salafistische moskee. Daar zitten dan duizenden mannen. Want er was geen vrouw te zien natuurlijk. Duizenden mannen op straat het gebed te doen. En dan staat dan de Nederlandse politie staat daar koffie uit te delen. Dan denk ik toch, dan gaan we zo ver mee in zeg maar de religieuze organisatie zeg maar, betrekken bij de inburgering. Terwijl wat we nou juist hebben gedaan sinds de 60e jaren, is dat we gezegd hebben, religie doe je een beetje privé. En deelnemen aan het maatschappelijk leven, dat doe je op een andere manier. Maar nu gaan we zelfs vanuit de politie zeggen, we betrekken dit erbij. Jullie horen er allemaal bij op deze manier. En dan zitten echt salafistische, vanuit een salafistische moskee zitten ze met z'n allen te bidden. Ik heb daar toch veel moeite mee. Ik ben benieuwd of jullie daar.
Misschien kan je zelf eerst toch je moeite wat beter verwoorden. Want ik zit op een andere lijn.
Waarom
heb je daar zo moeite mee?
Nou, ik heb er moeite mee, omdat ik niet denk dat.
Heb je iets tegen moslims?
Waar het vrouwelijke politieagent het is.
Nee.
Was je jaloers op de koffiekwaliteit?
Wat heb je daar moeite mee?
Waar is een cc aan het schenken?
Nou, waar ik moeite mee heb, is waar er eigenlijk best wel veel kritiek is op publieke manifestaties van religies op andere domeinen, is dat omdat het moslims zijn, een onderdrukte groep, dan moet het opeens helemaal geaccepteerd en in de aandacht gezet worden. Terwijl, die traditionele islam, ik vind dat helemaal niet zo waardevol. Hè?
Ik zou in ieder geval islam toch niet echt een onderdrukte religie in Nederland noemen, denk ik. Er zijn wel politieke partijen die er problemen mee hebben. Zoals er ook met politieke partijen problemen hebben met de SGP. Ja. Die zijn er ook. En het christendom natuurlijk al vele decennia onder vuur heeft gelegen. Maar Toch even het principiële punt. Kijk, bij Sinterklaas in tocht worden er ook straten afgezet. Hè? Mm-hmm. Dan kan je zeggen, nou, dat is een Nederlands volksfeest. Doet ook niet iedereen aan mee, overigens. Hè? Dat is
van families.
Je kan zeggen, nou ja, maar dat is toch wat anders. Ja,
dat zou ik inderdaad zeggen. Ja,
dat begrijp ik. Maar dat is wel omdat je tot de groep behoort die dat feest viert. We zijn ook wel. Dit is nu wat je noemt fragmenterende samenleving. Hm. En wat we dan doen, is dat we dat beide met de politie faciliteren. Hm. En dat geldt ook voor processies, katholieke processies. In Zuid-Europa, maar ook bij ons toch, bepaalde momenten. Dan zeggen, nou ja, oké, dan zetten we daar straten voor af. En dat kun je dus met elkaar afspreken. Kijk, wanneer het op een gegeven moment iedere vrijdag is, dan moet je zeggen, loopt dit niet een beetje uit de hand? Maar ja, dit is wel eigen aan dat ook religie bepaalde momenten kent van publieke manifestatie. Alleen nogmaals, het is weer een afweging, hè? Afweging die je moet maken. Ja. En ik bedoel, het zit bij mij, wringt het ook een beetje. Maar je moet denk ik wel heel reëel zijn erin. Dat we dit doen voor minderheden. Ook religieuze minderheden. Ja. Die bepaalde momenten. We hebben nog steeds de zondag die toch...
Ik wil nog even iets aan toevoegen. Wat is de taak van de politie in Nederland? En wat is typisch Nederlands als politie? Er is veel kritiek op het theedrinken van Job Cohen. Naar die... naar de aanslagen na Theo van Gogh's, de moord op Theo van Gogh. Maar er zit wel iets van kopje koffie drinken. Dat is contact houden met groepen. Op feesten erbij zijn en op feesten meedoen. Er zit ook een veiligheidsagenda achter. Het is wel opvallend dat wij in de afgelopen jaren eigenlijk relatief veel onrust hebben weten te voorkomen als politie. Er zijn eigenlijk niet echt serieuze aanslagen geweest. Ondanks de decennia lange kritiek van de boomergeneratie, om zo te zeggen, op de politie, op oom agent en zo. En allemaal belachelijk maken en iedereen die erop neerkijkt, hebben ze redelijk veel autoriteiten weten te behouden. Dat komt echt niet omdat ze gewoon als een soort bullenbak bij het stoplicht naar je staan te kijken, maar omdat ze contact met je zoeken. Dus dat koffiedrinken, dat... Ja, ik snap wel dat je het op twee manieren kan interpreteren. Want je kan ook zeggen, ja, waar waren ze met Pasen? Dat snap ik. Maar dat is dan meer vanuit het heilige ritueel dat bij sommigen wordt genegeerd en hier misschien veel aandacht krijgt. Maar vanuit veiligheidsperspectief, hoe die mannen dat ook deden met die koffie, dacht ik nou...
De discussie...
Ik kan me voorstellen dat dit is in haar vaten zitten.
Ik heb trouwens een gesprek gehad hè, met Jaap Cohen. Dus de zoon van, die heeft een, toevallig over Theo van Gogh.
Ja, dat was een leuk gesprek trouwens.
Dank je, dat vond ik ook.
Wordt een beetje matig bekeken, dat moet je wel bekijken. Dat is een mooi gesprek.
Ja, echt een leuk gesprek. Ik ben ook verbaasd dat het niet meer
kijkt. We dachten ook dat het veel meer bekeken
zou. Zo gaat dat soms. Hè? Ja. Maakt verder niet uit. Kwaliteit gaat boven kwantiteit in dat opzicht. Maar waar die discussie over ging, was dat... Ja, precies. Dat die Theo van Gogh die zei van, je moet die religieuze weet je, eigenlijk, je gaat die zuil ondersteunen, ook vanuit zijn religieuze identiteit. Hè? En het is, daar zit de discussie. Job Cohen die vond dat je juist ook die religieuze organisaties moest betrekken bij de samenleving en op die manier de integratie moest bevorderen. Terwijl je zeer kan afvragen of het ondersteunen van die religieuze manifestaties, op de manier zoals ze bijvoorbeeld bij zo'n salafistische moskee plaatsvinden, of dat bijdraagt aan integratie in een seculiere samenleving.
Nee, integratie niet.
Ik denk van niet.
Maar is dat het criterium hier, integratie? Of is het adspunt dus meer verdraagzaamheid? We leven hier samen, we zijn een gefragmenteerde samenleving. Hoort er niet bij. En ik vind dit trouwens, die politieactie, helemaal niet van fragmentatie getuigen, maar meer van een poging om een soort veiligheidskader levend te houden. En eerlijk gezegd, ja, ik ken genoeg bureaucraten in het hoger onderwijs en zo. Ik vind het dat ze daar überhaupt op straat staan met koffie. Dat...
Nee, maar mijn punt is, als je het bij de...
Integratie
bij,
niet, maar veiligheid, dat is mijn punt.
Bij de ene religieuze tak wel doet en bij de andere niet, dan ja, dat in die samenleving leven we niet meer. We hebben gewoon te maken met een... Of je het leuk vindt of niet.
Maar is een salafistische moskee... Kan ja, maar, dat deel uitmaken ja, maar van dan onze dan samenleving?
Zeg, en katholiek en SGP? Is dat ja, kijk, als ze...
Nou, daar is flink wat water door de Rijn gegaan... voordat dat niet meer zo wrong. En dat wringt nog steeds af en toe, hè?
Ja, nee, maar goed, kijk, je moet gewoon oppassen, denk ik. Tuurlijk, dus er kunnen redenen zijn... om extremistische religieuze bewegingen te verbieden. Maar als je ze niet verbiedt... ja, dan hebben ze ook bepaalde rechten. Dat is nou helemaal zo. Je kan niet zeggen, nee, maar je bent salafistisch. Ik heb ook problemen met de gesubjectiveerde vorm van bepaalde vorm, salafisme. Dus daar gaat het niet om. Maar als ze zich binnen de grenzen van de wet bewegen en ze worden erkend, ja, dan impliceert het ook bepaalde rechten. Anders wordt het wel heel erg willekeurig.
En ik vind ook toch weer die cultuur. Je kan over rechten hebben en over religie, maar het is toch ook die cultuur van die politieagent die ik bijvoorbeeld in de coronatijd gemist heb. Praten, koffie drinken. Je kan allemaal kritiek op dat thee drinken hebben, maar het is natuurlijk ook diplomatie. Het is contact houden. Het is, op dat soort feesten komen al die gasten bij elkaar. En ik denk dat de meerderheid eigenlijk een positief gevoel over houdt. Nou, volgens mij is dat juist in dat soort kringen heel goed dat mensen weer eens een beetje positief over de politie denken. Gewoon imagomanagement, gewoon zo plat als het ook.
Nou, ik vind het mooi dat we beide kanten even zo boven tafel hebben. Ik ben ook blij met alle argumenten die jullie inbrengen. Ik ben blij dat we dat in die breedte even
de volgende keer ga jij eens de koffie brengen.
Ja.
Nou, ik denk dat dit is misschien een thema dat we op het kanaal nog wel eens verder zouden moeten
uitdiepen. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dat is het vermoeden dat ik...
Suggesties voor gasten uit de salafistische kringen zijn welkom.
Ja.
Hey, laten we Galit een keer vragen erover.
Ja, ik heb over een paar andere mensen ook gedacht. Maar wij staan open voor suggesties. Er is een brief geweest deze week. En dat wil ik je toch altijd als
ja, we moeten het kort doen. Ja,
maar als spreeksman van Bonn toch even...
Leg maar even uit.
Ja, Marielle Paul die heeft een brief naar de Kamer gestuurd. Dat is eigenlijk, zij heeft de plek van Dennis Wiersma. Grensoverschrijdend gedrag. Of nou, in ieder geval vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.
Zeg ik dan maar.
Ja, nee, het lijkt me. Ik zocht naar een nuancering die niet al te fors was. Maar dit lijkt me mooi. Die heeft de plek ingenomen. Zijn plek is ingenomen door haar. En zij heeft nu de brief gestuurd naar de Kamer. Waarin ze eigenlijk dus voorstellen doet. En een brief, 21 pagina's, is gewoon meer een document en zoiets. Waarin zij dus voorstellen doet over hoe de. Hoe het bestuur van het onderwijs op een nieuwe manier...
Sturing.
De sturing. Daar heb je over financiering, maar dat is ook het bestuursmodel van waaruit gewerkt wordt. Het doet ze een aantal voorstellen in. En dat gaat, er zijn drie scenario's, bespreekt ze van. Scenario 1, blijven de besturen, zoals dat nu ook zo is, blijven behoorlijk aan de knoppen. In het scenario C gaat het toch meer naar de schoolleiding toe. Dus wordt het toch meer op micro, op een lokale niveau gestuurd. En er is ook nog een soort tussenscenario waar zij eigenlijk meer of meer voor pleit in de brief. Jij hebt de brief waarschijnlijk veel grondiger gelezen dan ik. En jij zit helemaal in dat debat.
Ja.
En toch heel
omwille van de tijd zal ik kort houden met mijn commentaar. Ik vind het echt een trendbreuk. We hebben het hier al eerder gehad over dat interdepartementale... beleidsonderzoek, IBO, en ik zei toen ook al, denk niet helemaal toevallig, dat interdepartementale maakt dat je van buitenaf ook gaat kijken naar bepaalde dossiers, hè, ook hoofdpijndossiers, om met een frisse blik eigenlijk een nieuwe koers aan te geven. En dit is echt een nieuwe koers. Ook in de brief die zij nu naar de Kamer heeft gestuurd, met die verschillende opties. Het gaat niet alleen over die sturing rond bekostiging bijvoorbeeld en in relatie tot scholen dan wel besturen. Maar laten we het even daartoe beperken. Dus die drie scenario's die jij net schetste. Wat echt trendbreuk is dat voorstel C, dat is gewoon heel serieus. Het is duidelijk dat voorstel A, dus zoals het nu is, daar worden ook de nadelen van opgesomd. Dat is inderdaad IBO ook uitvoerig ook aan de orde geweest. Dus de Rekenkamer heeft daar ook over gepubliceerd. Wij als Bon...
Wat zijn die nadelen?
Die wou ik net gaan noemen. Die hebben te maken met we niet weten, eigenlijk dat is de Rekenkamer, hoe het geld precies wordt besteed in dat onderwijs. Dat extra middelen die worden uitgekeerd niet terechtkomen waar ze voor zijn beoogd. Dat de positie van de professional, de positie van de individuele school eigenlijk niet goed is. Dat de kwantitatieve logica gaat domineren. Kortom, allerlei perverse prikkels in het huidige systeem. Wat vooral grootschaligheid, bureaucratie in de hand heeft gewerkt. We hebben afgelopen zaterdag, zeg ik nu maar, dat is eigenlijk morgen dus, maar hebben wij als Bonn weer onze ledenvergadering gehad. Daar heeft een van onze bestuursleden, Wolf, heeft daar een mooie presentatie gegeven waarin je ziet dat geld voor het onderwijs de afgelopen 20 jaar enorm is toegenomen. Echt meer dan verdubbeld. Het aantal leerlingen is ondertussen met 150.000 afgenomen. Terwijl we ook heel veel internationale instromen hebben. Dus het geld is toegenomen. Het aantal mensen dat werkzaam is in het onderwijs is ook toegenomen. Ja? De scores zijn allemaal naar beneden gegaan. Ja? Dus dan zie je al wat er aan de hand is. En het aantal adviseurs is toegenomen van 20.000 naar 60.000. Het aantal bedrijfjes, ja, van 5.000 in 2006 naar 40.000 in 2023. Dus daar gaat geld in omloop. Dat wil je niet weten. Die scholen zijn vrij om het allemaal in te kopen. Kwaliteitscontrole is eigenlijk onvoldoende. En dan gaat toch op die inhoud in. Wil ik eigenlijk niet te veel doen, ook omwille van de tijd. Het interessante is, ik wou het vooral over de trend hebben. Het interessante is voorstel C. Dat inderdaad Paul zegt, en dat is een kolfje naar ons hand, hè, bij Beter Onderwijs Nederland. Ga gewoon veel meer op schoolniveau afspraken maken met de schoolleiding. Zorg dat die hele grote besturen eigenlijk worden gepasseerd. Ga als overheid eigenlijk dichter bij de scholen zelf staan. Maak daar ook afspraken. Dus die niet puur dus volgens kwantitatieve logica, maar narratieve verantwoording, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En zorg dat die controle dus en de grip van de overheid, dat die dus toeneemt tot dichter bij die uitvoering te zitten.
Meer inspectie.
Maar inspectie klinkt allemaal weer te... Het gaat ook, het is ook bescherming. Het is ook bescherming waardoor je dus het contact met ouders, leraren per locatie veel meer hebt. Want nu weet de overheid gewoon totaal niet meer wat er gebeurt.
Nou, ook niet kwantitatieve inspectie, maar gewoon ga ze in die klas zitten. Ja, praat eens mee, hè? Dat is eigenlijk...
Nou ja, niet alleen inspectie. Het gaat niet alleen om inspectie. Hè? Dus het gaat ook over dat je gewoon contact hebt, ook ambtenaren gewoon contact hebben met die scholen. En nu weten we gewoon eigenlijk niet wat er allemaal gebeurt. Het zijn veel te grote besturen die zelf het geld kunnen verdelen. En ook soms daar hele dysfunctionele dingen mee doen.
Jullie komen in de buurt van een vorm van finish. Het begint erop te lijken dat de divisie die jij vanaf 2006 of zo...
We moeten nog maar zien wat de Kamer hiermee doet. En wat natuurlijk... Maar het is wel opvallend dat het op deze manier erin staat. En overigens is Van Meenen van D66. Die heeft eigenlijk ook al een paar jaar geleden dit ook benadrukt. Dus ik heb zelf al heel vroeg gezegd. School, de fysieke locatie van de school als een bestuurlijke eenheid. Dus dat is met een schoolleider. Omdat we nu zien dat er te grote conglomeraten zijn ontstaan. Maar dat betekent ook dat je op een echt fundamenteel andere manier moet gaan nadenken over gebouwen, over verantwoordelijkheden. Kijk, dit gaat, is eigenlijk nog relatief eenvoudig als basisonderwijs. Dit moet je doortrekken. Dit moet het verhaal worden ook naar andere sectoren. Ja. Maar het hangt wel een beetje samen met dat thema ook weer. Dat je die grootschaligheid die is ontstaan in Nederland. Op allerlei terreinen. Door fusies. En enorme bureaucratische omgevingen. Dat je die probeert te doorbreken.
Ja. Ja, ik probeer tot een soort van... toch nog even een soort van vreugde ook te bewegen. Maar
het is allemaal niet door. Hè? Dus
het is wel opvallend dat dit is ook weer een beetje de lijn van Wiersma, toch? Dus zij gaat toch weer verder.
Ja, dat IBO. Dus dat is
dat is goed nieuws eigenlijk.
Het is toch een nieuwe trend ook binnen die ambtelijke organisatie. Ja. En je hoort het nu ook. Ik spreek al over die machtsleegte bij de overheid. En wat je nu de laatste tijd heel veel hoort. We moeten meer grip. En dat is toch ook, denk ik, dat ze die leegte zelf ook ervaren. En zien, ja, dit is eigenlijk niet meer maatschappelijk te rechtvaardigen. Want het gaat allemaal publieke middelen naartoe. En als we dan zien, wat ik net even schetste. Veel meer mensen, veel lagere prestaties. Ja, dan weet je gewoon wat gebeurt er met het geld. Dus de huidige situatie kun je eigenlijk als overheid gewoon niet meer met goed fatsoen handhaven. Daar moet je iets mee doen.
Mooi. Nou, goed om even... We blijven dit gewoon volgen. Iets anders wat we volgen is Oekraïne, de NAVO. Ja. Het is nu 12 minuten over. Jullie hebben zo meteen een gesprek met z'n tweeën. Dus ik leg even bij jullie neer, vooral bij jou, Ad. Of jij qua tijd...
Nou, ik stel voor dat we de volgende week wat uitvoeriger op ingaan. Het is wel heel belangrijk. We zien dat Macron toch probeert een soort Europese... coalitie of the willing te organiseren. Ja. Die echt met troepen naar Oekraïne wil. Ik denk dat het een heel riskant scenario is. En ondertussen zie je dat de verstandhouding met de VS eigenlijk ook een beetje onder druk komt te staan. Heel interessant. Dus Cameron is niet eens ontvangen door Biden. Dan moet je nagaan. De minister van Buitenlandse Zaken die in Amerika op bezoek komt. Vind ik een veegteken.
Hij heeft wel met Trump gesproken, geloof ik.
Hij heeft wel met Trump gesproken. En dat was een bijzonder teleurstellend gesprek.
Okay.
Heb ik begrepen.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dus Trump is niet van plan om heel veel geld en middelen en manschappen in de Oekraïne te steken. Hmm. Maar men zoekt natuurlijk rugdekking. Europa zoekt rugdekking, gaat naar Amerika. En daar hoort dit plaatje bij. En Cameron is op pad gestuurd. En Macron is bezig. Ja, ik denk dat wij niet te gek van moeten staan te kijken dat er nog komende maanden rare dingen gebeuren in de Oekraïne. Ook wat Europa betreft.
En volgende week weet je ook al meer of er iets gebeurd is met Iran.
Ja.
Want dat wordt ook steeds.
Ja, en of Iran en ook nog een. Wat de wraakactie gaat worden van Iran op de aanslag op het consulaat.
Ze speculeerden dat ze zouden wachten tot het eind van de Ramadan.
Ja,
was
dat gelukt. Is er niet. Dus misschien, maar goed. Dus volgende week wat meer.
Volgende week gaan we daarop door. Oké, dan gaan we afronden. Even kijken. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor een leuk levendig gesprek vandaag. Veel onderwerpen behandeld.
Ja,
er zijn twee punten van bijzondere aandacht. Aan deze kant van de tafel wordt er gewezen op een plant. En aan deze kant van de tafel is er een mooie première deze week te vieren. Dus mocht u nog een kaart kunnen bemachtigen voor Zeist, gaat u er vooral heen.
En wij zetten de link naar de film hieronder.
Ja, dat je dus, kunt u het online kunt u het bekijken voor €3,99.
En 28 juni.
En wij hebben ons evenement, maar dat komt wel vol.
Nee, de link staat erin. Kom kaarten boeken, want anders ben je te laat.
Nou, wij vinden het in ieder geval leuk om je daar te zien.
Uitverkocht. Ja.
We hebben nog niet eens een programma.
Ik zou wel naar de kerk ook even die plant brengen als afscheid.
Ik heb nog even de zegen uitgesproken over de plant. Nou, dat kunnen we misschien nu ook wel virtueel. Een goede gedachte voor de plant wordt gewaardeerd. Voor nu in ieder geval.
Ja, we gaan wel naar een fase nu van afscheid. Hè. Dus rechter gaan met de griet die volgende week weg is. Dus even rustig, moet niet naartoe leven. Ja. Niet te bruut worden.
Ik begrijp dat we Ad nog even tijd geven om dit alles te verwerken. Maar dat doen we graag. Allemaal heel hartelijk bedankt voor het kijken en tot volgende week.